Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Respect. Eieren zonder kuikendoden.
Ik weet niet wat het is vandaag. Ik wil koken, oh, ik wil het ook zo graag. Dus ik luister de Keukenkast.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Keukenkast. In elke aflevering praat kookboekenschrijfster Eva Postuma de Boer met twee gasten over één ingrediënt. Vandaag bij Eva aan tafel historicus Jacques Hermes, zoon van een aardappelboer en culinaire weto. Tegenover Jacques zit Yigal Krant, maker en presentator van het programma De Koosjere Hamvraag. Schrijver van vele bevlogen eetcolumns en van TLV. De kookwekker wordt op 30 minuten gezet. En vandaag gaat het in de Keukenkast over... ei.
Jacques Hermes, onze keukenkast-historicus. De kip of het ei, wat was er eerder?
Ja, ik wist die vraag die zou komen. Uiteraard. Ja, maar daarvoor... De vraag die je wist, dat zou komen.
Maar daarvoor moet je bij de Bijbelsexpert zijn.
Ja, weet je...
Ik bedoel,
een historicus houdt zich bezig met de geschreven geschiedenis. En dit is prehistorisch en prehistorisch. Dus okay. Sorry, ik doe hier geen uitlating
over. Yigal, heb jij een Bijbelse verklaring?
Nee, Bijbel is daar heel duidelijk over, de kip. De kip werd geschapen en niet het ei. Dus als je religieus bent, dan is het geen vraag. Dan
nee?
Was de kip voor het ei. Ja.
Maar die kip kwam toch van iets?
Nee, want God heeft...
Maar ja,
volgens
Adam en Eva waren ook...
Ja, die kwamen ook
niet uit
hun
buik.
Nee. Ik vind dat eigenlijk wel een hele plausibele verklaring. Ik vind dat ook leuk.
Enorm. Niks oerknal.
Hey.
Nee.
Ik beweer niet dat het zo is gebeurd. Ik zeg alleen, als je het aan een religieus persoon vraagt... en daar lopen er best nog veel van rond op deze aardkloot... Ja. Dan is het begonnen met de kip.
Ik vind het ook wel een beetje voor de hand liggend, eerlijk gezegd. Maar goed...
Vind ik helemaal niet.
Oké, nou als jij dat niet vindt, dan ga jij mij nu verklaren
niet,
waarom het anders
nou ja,
is dan.
Want een kip wordt geboren uit een ei.
Ja, maar dat ei wordt geboren uit een kip.
Ja, dus je kan niet zeggen het een of het ander.
Nou,
dat is mijn antwoord.
Het moet toch ergens begonnen zijn, hè? Denk je niet?
Dat is waarom die vraag zo leuk is. Maar daarna, vervolgens wil je een antwoord.
Ja, maar we kunnen hier dit... Oh, we zijn helemaal vergeten. De kookwekker, kookwekker, jongens.
Kookwekker. Wij praten nog wel even verder over dat ei... we zitten nu op 25 minuten in plaats van 30 minuten.
Ja, nee, maar ik wou namelijk zeggen... ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ik zet nu de kookwekker op een half uur. Nee, dat wou ik zeggen. We kunnen natuurlijk een half uur vullen over met de vraag de kip of het ei. We kunnen alle podcast, keukenkast afleveringen vullen met deze vraag.
Ik vind het
maar dan wordt
wel...
het een filosofische podcast.
Ja, maar ik vind het wel leuk dat je die kookwekker nu erbij hebt, want dat is natuurlijk bij een ei. Heel erg belangrijk,
nou,
hè?
Wat toepasselijk, hè?
Ja, want bij andere dingen is dat wat minder belangrijk. Maar bij een eitje komt het wel heel nauw.
Dat is waar. Laten we het eens eventjes over de diervriendelijkheid hebben. Op elk ei staat een stempeltje. En het laatste cijfer van dat stempeltje is 0, 1, 2 of 3. 0 is het diervriendelijkst geproduceerd. En 3 is legbatterij. Ik denk, hoezo... Dus bestaan er nog legbatterij-eieren? Hebben jullie daar een idee van?
Ja.
Economische noodzaak, ja. Of tenminste economische belangen. Het is goedkoper en we beschouwen dieren niet als wezens waarmee we deze aarde delen, maar als producten.
Ja.
En producten die hoef je niet als die behandel je zo dat ze het meest opbrengen.
Ja, gewoon een rendement. Maar weet je, het is twee kanten, hè? Het is... producenten en consumenten. Als de consument er geen geld voor wil betalen, gaat de producent ook. Kijk, wel heel veel producenten... Kijk, ik ben zelf boerenzoon, ik weet hoe het ongeveer werkt. Een boer wil eigenlijk ook het liefste mooie producten maken. Die wil helemaal niet, maar die wordt gedwongen... om op een hele rationele en economische manier te produceren... tegen hele lage prijzen. En dat is soms wel eens lastig, die spagaat waarin je dan verkeert als boer. Kijk... Ik, op die boerderij waar ik vroeger rondliep, hadden wij alleen maar scharrelkippen uiteraard. En wij aten alleen maar...
Daar stonden überhaupt geen stempeltjes op.
Die term die klopt niet meer, hè? Want scharreleieren is tegenwoordig het laagste.
Nou, bij ons was het gewoon zo, die kippen liepen echt letterlijk rond. Die konden gewoon het hele erf rond en die gooiden overal die eieren neer. En wij aten het allemaal op en dat was fantastisch. Maar goed, het is natuurlijk... Het is schandalig om te zien hoe legbatterijen, hoe dat in elkaar steekt. Ik vind het echt heel, heel verschrikkelijk om te zien. Maar ja, nee, nogmaals, als jij maar 16 cent of 15 cent voor een ei wil betalen. Ja.
Maar even voor mijn begrip, dus scharrel-ei klinkt heel vriendelijk. Denk je, oh, scharrel, ik doe scharrel. Maar dat is dus helemaal niet goed.
Ja, Wakker Dier heeft Nederlandse organisatie ten behoeve van
dierenwelzijn.
Dierenwelzijn heeft daar heel erg campagne op gevoerd. Met heel veel succes. En in supermarkten en in degenwinkels worden geen eieren met code 3 meer verkocht. Mm-hmm. Dus code 2 is zeg maar het laagste, het slechtste wat je kan krijgen. En dat zijn scharreleieren. Mm-hmm. En dan heb je vrije uitloop en heb je biologisch. Dus scharrel met die connotatie van goed en lekker scharrelen is tegenwoordig het minste.
Ja, maar biologisch wil nog niet zeggen dat het... biologisch kan ook toch scharrel zijn?
Ja,
want biologisch gaat volgens mij over het voer dat de kippen hebben gehad.
Nee, bij biologisch, daar zit gewoon... Je mag pas biologisch heten als de kip een bepaald voer krijgt, maar ook als een kip per zoveel vierkante meter krijgt. Mm-hmm. Ja. En dat is een grotere ruimte dan weer bij
vrije uitloop.
Bij de scharrel.
Dus je hebt scharrel, dan vrije uitloop en dan biologisch.
En biologisch is heel interessant, want je kan zeggen dat kippen die eigenlijk heel dieronvriendelijk worden gehouden in een stal, niet naar buiten mogen, dat het eigenlijk voor de natuur het beste is. Omdat er geen ontlasting, geen mest in de natuur komt, geen ziektes. Mm-hmm. Maar biologisch houdt zich wel heel erg bezig met duurzaamheid het groeien van de aarde. Mm-hmm. Dus daar komen die twee samen. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk paradoxen.
Ja,
en moet je voorstellen, een kip legt uit zichzelf niet elke dag een ei.
Nee.
In een legbatterij leggen ze elke 23 uur ongeveer een ei.
Dus
net
uur.
Niet één per dag. Ja. Maar een normaal kip legt ongeveer één keer per maand een ei.
Ja.
Dan worden ze dus ook 30 keer zo duur, in principe.
Ja.
En een kip heeft maar een maximaal aantal eieren wat ze kunnen leggen. Dat zit al in de eierstok op het moment dat ze geboren zijn. Dan zitten er iets van 500 eitjes in. Ja.
Maar we zijn ook wel gezegend in het land. We hebben dit codesysteem.
Mm-hmm.
Dat, in heel veel landen heb je dat helemaal niet. En niet in die mate. En we hebben een best wel grote biologische... veeteelt en kippenteelt.
Ja.
En wij kunnen ervoor kiezen om biologische eieren te kopen. In veel landen heb je dat niet. En ik heb een keer uitgerekend, als je nou inderdaad aan die 200 eieren per jaar komt, wat het gemiddelde is. Ik haal dat in een maand, ben ik bang. Mm-hmm. Maar op jaarbasis scheelt het een paar tientjes als je dan voor biologisch koopt.
Absoluut.
Het is een paar biertjes in het café.
Ja.
Mensen horen, het is zoveel duurder. Het gaat om peanuts.
Ja, dat is het ook. Maar ja, weet je, met heel veel peanuts, als je al die gangbare producten vervangt door biologisch, dan heb je een aantal peanuts bij elkaar. Dan heb je toch een aardige bak.
Ja, maar laat die
voor mensen die wat die minder.
Tuurlijk, maar laat die biologische celery dan even zitten. En kies wel voor biologische eieren.
Nee, of eet gewoon wat vaker vegetarisch en geen vlees. Dan bespaar je echt zoveel. Ja, dan kun je makkelijk je biologische groenten betalen.
Biologische groenten zijn ook weer duurder dan de gewone groenten.
Maar goed,
dus
als je geen vlees eet.
Dat scheelt heel veel.
Ontzettend.
Ja. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen, biologisch, je hebt producten en dan vraag je je af wat de meerwaarde is van biologisch.
Mm-hmm.
Maar als er nou één product is waar biologisch echt een meerwaarde heeft,
is het
dan
het ei. Ja. Ja, nee, dat klopt. Even tussendoor. Weet jij wat respecteieren zijn? Ik wel. Ik zal het uitleggen. In Nederland worden elk jaar 40 miljoen mannelijke kuikens gedood omdat ze geen eieren leggen en voor de vleesindustrie niet interessant zijn. Door geslachtsbepaling in het broedei worden er alleen hennetjes geboren. En dat is wat ze doen bij Respect. Dus als je eieren koopt met het hartvormige Respect-keurmerk, weet je zeker dat ze zonder kuikendoden zijn geproduceerd. Waanzinnig, toch? De
Keukenkast. Zal ik iets heel moois zeggen over het ei?
Nou.
Het ei is... Ik vind het meest magische ingrediënt uit de keuken.
Mm-hmm.
Het is, en wat zo mooi is, het hele paradox van het menselijk bestaan zit in het ei. Het is de yin en yang van de gastronomie. Mm-hmm. Met twee tegengestelde van het ei geel en het ei wit. Mm-hmm. Met hele tegengestelde eigenschappen. De ene kan je prachtig opslaan. Als er maar een heel klein beetje van het ander bij zit, dan lukt het niet. Mm-hmm. Maar samen zijn ze ook weer prachtig. Ze hebben heel veel smaak. Ze zorgen voor structuur.
Mm-hmm.
Het is een waanzinnig product.
Mm-hmm. Het is een onmisbaar element in de keuken. Mm-hmm.
Ja, het is het grootste probleem van de veganistische keuken.
Ja, dat tegelijkertijd ook, tuurlijk. Van,
daarom zou ik denk ik nooit veganist kunnen worden, omdat ik zou niet... Nou, kaas kan ik ook niet zonder, laat maar.
Dat is smaak, maar qua structuur, de bindende factor van...
Nou,
van
het is wel heel grappig. Ik heb toevallig laatst had ik een hele leuke merengue. Die wordt gemaakt van...
aquafaba, ja.
Ja, in dit geval aquafaba. Daar kun je dus fantastisch... Nee, dat is dus het kookvocht van kikkererwt. Daar kun je dus een merengue mee maken. Het heeft dezelfde structuur.
Is het gelukt?
Ja, fantastisch.
Dat meen je.
Het is een merengue, je proeft het
maar
verschil
namelijk. Maar wat is dat? Dat aminozuren, wat zit erin?
Nee, eiwitten. Het gaat ongelooflijk hoog eiwitgehalte.
Ja, en dat is dus niet eiwitten als in ei, maar gewoon eiwitten...
Ja, want het eiwitgehalte in eiwit is ook nog... Het is niet 100% eiwit. Toch?
Daar haak ik even af, hoor.
Even opzoeken straks.
Ja, ik ga dat even opzoeken.
Versheid. Kijk, dat is natuurlijk ook wel interessant. Een ei is alleen vers als het net onder een kip vandaan komt. Mm-hmm. De handel wil ons doen geloven dat de houdbaarheiddatum 4 weken na het verpakken is. Mm-hmm. Maar... Volgens Johannes van Dam is een ei na 4 weken droog en is de zuurgraad gedaald, waardoor het anders reageert op verschillende kookprocessen. En hij zegt dan ook, je moet eieren niet eten als ze ouder dan 2 weken zijn. Zijn jullie het daarmee eens?
Ja, 12 dagen tot 14 dagen. Dat is echt
ik ben niet helemaal eens met Johannes van Dam. Johannes van Dam zegt ook dat je een ei zo vers mogelijk moet eten.
Ja, nou,
en daar zijn bijvoorbeeld een Onno Klein is het daar helemaal niet mee eens. Die zegt een ei dat heel vers is, behalve dat je niet kan pellen als je het hebt gekookt.
Ja, dat is een nadeel.
Het eiwit is nog heel brokkelig. Mm. En een ei moet eigenlijk een beetje besterven zoals vlees.
Ja.
Ja. Dus ik denk dat waar het een beetje in het...
Ja, maar een beetje sterven kan
weken,
ook...
4 weken, als jij een 4 weken oud ei breekt, dan het vloeit helemaal, de dooien vloeit uit elkaar. Ja. Dus, dat merk je ook, dat gewoon niet meer die bindende kracht heeft die het zou moeten hebben.
Nee. Ja, want een ei heeft eidik. Mm-hmm. Of eidik en eidun. Of
ja.
Dik het, ei het eiwit dik. Heeft twee ja. soorten ja. Ja, in dat, zich. Het ene is dikker en het andere is dunner. Ja. Ja.
Wordt steeds dunner en dan kan je hem ook niet meer lekker pocheren.
Mm-hmm. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt.
Ja, god, ik weet je, zoals ik al zei... Ik had vroeger heel veel verse eieren gewoon rechtstreeks onder de kip vandaan. Mm-hmm. En ik ben er niet slechter van geworden eigenlijk. Ik vond het heerlijk. Ik vond dat altijd toch wel het lekkers hoor. Echt vers.
Ik ook.
Omdat het is lijkt wel alsof alles... maar wij aten ook eigenlijk nauwelijks gekookte eitjes. Wij deden gewoon alles bakken. Mm-hmm. Eigenlijk.
Heb jij kippen thuis? In Haarlem?
Nee, maar mijn buurvrouw om de hoek, die heeft in een binnentuintje heeft ze kippen en die geeft hele mooie kleine eitjes. Oh. Dus die krijgen wij af en toe. Maar het zijn andere eieren dan die je in de winkel koopt. Want die zijn allemaal keurig, zorgvuldig geselecteerd op grootte. Mm-hmm. Niet op kleur, want je kunt natuurlijk ook gewoon witte en bruine eieren krijgen. Wat trouwens volstrekt toeval is. Hè. Er is geen enkele reden waarom een ene kip een witte ei legt en
anders. Jawel, witte kippen leggen witte eieren en bruine eieren. Bruine kippen leggen bruine eieren.
Is dat zo?
It's as simple as that. De keukenkast.
Eva vraagt het even aan de mensen op de markt.
Waar komen de eieren vandaan, chef?
Uit Putten. Ze komen uit de kip.
Ja. Witte kippen leggen witte eieren en bruine kippen leggen bruine eieren.
Nee, dat klopt niet volgens mij.
Blauwkul?
Ja. Ik heb wel het idee dat bruine gezonder zijn of zo op de een of andere manier. Zoals bruine mensen.
Nou, een kip met bruine lellen geeft bruine eieren.
En witte eieren.
Kijk. Ik vind de witte lekkerder. Ei is een ei.
Ja.
He. Toch?
Hij
is een ei. Nou, we gaan lekker eten voor het koud.
Bedankt. Laten we het nog even hebben over hoe je eieren bewaart. Want het gaat over de versheid. Maar dan koop je dus een pak eieren, een doos eieren moet ik zeggen. Mm-hmm. En zet je die dan in de ijskast of zet je die niet in de ijskast?
Als ze vers zijn, kun je ze gewoon buiten de koelkast houden in een paar dagen. Het gaat natuurlijk, omdat het een heel poreuze schaal is, veroudert het heel erg snel. Als je hem in de koelkast doet, eigenlijk eieren tot 12 graden kun je ze gewoon twee weken zonder problemen bewaren. Als het warmer is, dan gaan ze sneller achteruit.
Het voedingscentrum zegt in de ijskast. Maar ja, het voedingscentrum is vooral bezig
met voedselveiligheid, ja, weet ik veel.
Ze moeten niet ziek worden. Nee. Probleem in de ijskast, ze houdt weg van producten die geur afgeven, want de eieren nemen heel veel geur op.
Daarom heb ik lekker truffelei, hè? Gewoon een beetje truffel. Je pakt een plastic zakje, doe je gewoon eieren in en doe je een beetje truffel bij. Heb je je eigen truffeleitjes.
Oh ja?
Ja. Het absorbeert enorm.
Mm. Dus die maar bewaar jij ze in de ijskast of buiten de ijskast gemaakt, even? Die hadden we niet. Daar had ik die helemaal niet zo over maken.
Nee, had je gewoon. Bewaar jij ze in de koelkast of buiten?
Ja, want ik vind dat ingewikkeld. Ik denk dan ook, ja, in de winter zou het misschien... Ik bedoel, het hangt ook van de temperatuur af. Maar ja, aan de andere kant denk ik, het is hier bij mij in huis ook gewoon 20,5 graad in de winter. Mm-hmm. Vind ik gewoon heel warm, denk ik. Ja. Ik weet niet hoe... ik hou me
ik zet heel veel in de winter... Ik zet heel veel dingen buiten trouwens. Of niet als het vriest, maar in het voorjaar...
Ja, nu
ik zet
is
heel
het.
Veel dingen
wat
buiten,
is het?
Op het balkon.
12 graden buiten.
Kun je heel veel dingen buiten
prima
zetten. Ja, absoluut.
Maar goed, dan moet je de hete... Dus dan moet je daar goed zo mee bezig zijn. Van hoe warm is het buiten, hoe warm is het binnen. Ik,
dus
ik doe gewoon... Ik heb gewoon een deur in mijn ijskast met twee keer 10. En die is altijd goed gevuld. Ja, je gal?
Nee, de omloop van eieren bij mij thuis is
zo groot dat ze überhaupt niet eens in de koelkast staan.
Jawel, ik bewaar het in de koelkast. Het is een ontzettend handige kast voor etenswaren. Mm-hmm. En je krijgt er ook zo'n mooi plastic platje bij met van die bolletjes om eieren in te zetten. Ja. Die je meteen weg moet gooien van Johannes van Dam.
Waarom?
Nou, want die zegt niet in de ijskast.
Oh.
Maar in de supermarkt liggen ze ook niet in de koeling, hè?
Nee, dat is waar.
Maar weet je waarom dat is?
Nou.
Dat is omdat de koeling veel te duur is voor wat eieren opleveren.
Ja. Nee, het is een tamelijk groot volume voor weinig... voor lage prijs. Nou. En wat er ook natuurlijk is... eieren hebben een tamelijk hoge omloopsnelheid, hè, in de supermarkt. Dus je kunt het ook prima... Alleen weet je wat het grap is? Dat je dus eigenlijk... en dan moet je heel goed op die codes gaan kijken... wanneer die eieren zijn verpakt. Want het gaat er helemaal niet om... die eieren zijn niet vers... dat ze gewoon binnen 1 of 2 dagen in de supermarkt liggen. Het duurt gewoon nog wat langer. Dat geldt voor al heel veel andere producten trouwens.
Dus die
ook
liggen pas na een week of 5 dagen.
Ik weet niet hoe lang het duurt, maar in ieder geval...
Ik kijk eigenlijk nooit. Ik ga er altijd vanuit als ik bij het supermarkt
ben.
Nou, het zal wel oké zijn.
Maar eens even kijken. Maar geldt voor heel veel producten.
Weet je waar ik wel naar kijk?
Ik begrijp best dat we ons willen onderscheiden als echte connoisseurs en foodies. Maar het maakt allemaal helemaal geen bal uit. Het enige is, als je een ei wil pocheren, neem dan een pakje eieren achterin. Met die
gewoon vers is.
Die zo vers mogelijk is. Want die heeft nog lekker veel zuur erin.
Maar
al
die andere dingen kun je prima.
Maakt allemaal geen bal uit.
Nee, maar het gaat helemaal niet over condenseurs. Mm. Het gaat alleen maar even van hoe je eieren kunt gebruiken... tot hoe lang je ze kunt gebruiken. Mm. Op een gegeven moment worden ze rot. En
ja, maar dat maken wij echt niet mee.
Dat maken wij niet mee. Maar nee, als ze rot zijn...
Ja, dan is het natuurlijk verschrikkelijk.
Het is verschrikkelijk. Omdat wij hadden zo'n kippenhok thuis vroeger... en dan waren er wel eens eieren die werden gelegd...
Die
op
zag
plekken
je niet.
Die helemaal niet... En als je dan per ongeluk ergens op trapte, nou die geur.
Nou, het kan ook soms vies zijn als iemand anders zijn eieren eet.
Ja, tuurlijk.
Ken je dat? Het is net als iemand die pindakaas eet, als je zelf geen pindakaas eet. Iemand anders die een ei eet, of als je in keuken binnenkomt, en dan stinkt het naar ei. Mm-hmm. Mijn dochter kan dat zeggen, het stinkt hier naar ei. Zo bizar is dat.
Ja, dat vinden wij dan weer jammer, maar goed.
Ik heb dat ook thuis. Het stinkt het hier.
Ja.
Nee. Nee, gelukkig eten onze kinderen.
Papa is bezig met eieren.
Met eieren, ja. Oké.
Ja, die bruine en witte eieren, daar hadden we het natuurlijk al even over gehad. Maar ik vind dat wel... Jigal, jij hebt een televisieuitzending gemaakt over Joodse dilemma. Dat in de koosjere keuken jullie mogen geen bloed eten. En bruine eieren schijnen vaker een bloedspatje te bevatten dan witte eieren. Dus eten Joodse, of mensen die kosher eten, zeg ik. Want niet elk Joods iemand eet kosher. Maar iedereen die kosher eet, die eet liever een wit ei. Maar een wit ei is vaak weer een legbatterij-ei.
Het is gebaseerd op een broodje aap.
Wat?
Op een urban legend. Maar daarnaast is het
wat is gebaseerd op een broodje aap?
Die rode stipjes die je vaak ziet in het ei.
Ja,
misschien
ja.
is het je ook wel eens opgevallen. Als je ze breekt,
tuurlijk.
Dan zie je wel van die rode of een beetje bruinige stipjes. dat is geen bloed. Dus dat zijn vezeltjes die meekomen uit het legkanaal met de ei. En je ziet die beter bij bruine eieren, omdat het pigment bruin is. Dus, en bij witte eieren zit ze er ook in, alleen zie je het niet.
Dus als je kosher eet, kan je elk ei
eten. Het slaat helemaal
eten.
Nergens op. Maar wat wel heel interessant is, is dat het witte kippenras, dus het ras dat ook witte eieren legt, is ongeschikt om biologisch geteeld te worden.
Mm-hmm.
Dus als, zodra ze in aanraking komen met andere organismen en met veel bacteriën en dingen, dan is er heel veel uitval, zoals het heet. Dus dan gaan er heel veel dood. Mm-hmm. En die doen het heel goed in de kooi. En daarom zie je in de supermarkt dat witte eieren zijn altijd code 3 of 2.
Ja.
En de biologische eieren zijn altijd bruin. En als je dat dilemma hebt van je wil geen zogenaamd bloed in het ei, wat dus altijd alleen maar in bruine eieren zit. Mm-hmm. Dus dan wil je witte eieren. Mm-hmm. Maar je wil ook diervriendelijkheid. Dan moet je dus kiezen.
Dat kan dus niet. Maar?
Maar, twee dingen.
Ja, je kunt het
is een broodje
dus aap.
En
maken.
Twee, ja. Ik weet niet hoe het kan, maar sinds een maand of 3 ligt er in de supermarkt wit biologisch ei.
Oh.
Het is nieuw.
Leuk. Ik heb even toch stiekem ondertussen even nagekeken. Want ik wil toch even terugkeren op dat witte en dat bruine.
Hmm.
En inderdaad, het is niet zo dat witte kippen witte eieren leggen en bruine kippen bruin. Het gaat om de kleur van de lellen.
Aan de lellen kan je het duidelijk zien.
Welke lellen?
Nou, een kip heeft lellen.
Oorlellen.
Ja, lellen.
Jullie wijzen allebei naar jullie oren.
Nee.
Dat kunnen de mensen thuis niet horen.
Ja, hoe heet die dingen? Die,
zien.
Nee, je hebt de kam en de lellen.
Ja. Ja, gewoon.
Daar kan je duidelijk aan zien.
Daar kun je het aan zien. Maar dus
de hanenkam.
Het is dus niet zo dat witte kippen per definitie witte
eieren
leggen. Nee, witte kippen hebben witte lellen.
Ik lees hier net. Pluimveehouder Christian Wolbrink zegt het ligt aan de kleur van de lellen van de kip. Als die rood zijn, legt de kip bruine eieren. Als ze wit zijn, legt de kip witte eieren. En dat heeft weer met het ras van de kip te maken. Maar niet alle bruine kippen hebben witte lellen of rode lellen. Dus, blij dat toch eventjes. Nee, want ik schrok al even. Jongens. Ik wist dat het zo was, maar.
Ja.
Okay. Nee hoor, sorry. Maar in het algemeen denk ik dat het geldig is.
Ganzeneieren, eendeneieren, kievitseieren. Mag niet meer, hè? Mag niet.
Het mag niet meer, maar ik denk dat er stiekem toch nog steeds wel een paar Friezen zijn die eieren. Het was overigens in heel Europa al lang verboden. En in heel Nederland al lang verboden. En in Friesland is het tot 2-3 jaar geleden, denk ik, was het nog toegestaan. Er was op een gegeven moment was er een kwotum in 2014 of zo, dat er iets van 4752 kievitseieren mochten worden gedaan. Dat is heel erg leuk. Maar kievitseieren zijn op zich heel erg. Het schijnt een fantastisch gerecht te zijn, heb ik gehoord. Hoor.
Maar de kievit is te zeldzaam en daarom mag het niet meer.
Sowieso alle weidevogels in Nederland zijn heel erg. Hetzelfde guto-ei, die werden ook vroeger gegeten.
Maar het verhaal was toch juist doordat het waren gespecialiseerde kenners die dat deden. En die markeerden dan ook de nesten.
Ja.
En daardoor ging de boer dan niet overheen.
Ja,
dat
was de bedoeling. Maar ik geloof niet dat... het aantal kievit is gewoon...
Nee, heel even vanuit, waar ik veel van af weet, vanuit de Joodse keuken.
Mm-hmm.
Daar is alles kosher wat komt uit een kosher dier.
Mm-hmm.
Dus als een ei wordt gelegd door een krokodil, dan is hij niet kosher, want een krokodil is niet kosher.
Waarom
een kip
niet?
Is kosher.
Waarom is een krokodil niet kosher? Ja, ik weet.
Maar dat voert een beetje ver, maar krokodil is niet kosher, okay. Dus de eieren zijn niet kosher. Dus een eende-ei is kosher, een ganzen-ei is kosher, een kippen-ei is kosher, een kartel-ei, maar struisvogel-ei niet.
Waarom niet?
Omdat struisvogel niet kosher is.
En waarom is een struisvogel niet kosher?
Ja, wel vragen waarom een struisvogel niet kosher
is. Nee, maar ik vind dat een vogel. Ik zou dan die
maar
logica in de vogel...
Waarom is een dier wel of niet kosher?
Nou,
dat zegt gewoon de...
Sommige dieren zijn kosher, sommige niet. En
het
zijn allemaal...
eenvoudig.
Het is gewoon zo.
In de traditionele Joodse keuken kende men geen struisvogels. Die liepen niet rond.
Nou ja, in de Bijbel staan echt allerlei dieren genoemd. Met name die juist niet kosher zijn.
Ook struisvogels? Ik kan me zo voorstellen, maar niet, omdat ze uitleg, niet gekend werd.
Ja, bij, nee, dit voert dan weer een beetje ver. Maar op zich is het wel heel grappig. In de Bijbel worden, geloof ik, 39 vogels genoemd die niet kosher zijn. Wat dus betekent dat alle duizenden andere vogels wel kosher zijn. Mm-hmm. Alleen omdat de kennis verloren is gegaan en de termen zijn veranderd. Wat nou precies die 39 vogels zijn, is de bewijslast omgekeerd. Ja. En zijn nu alleen de vogels kosher waarvan men nog weet door dat, overlevering dat ze kosher waren. De
keukenkast. Igal, wil jij nog een glaasje wijn misschien?
Nou, nu het vraagt.
Om even die spraakwaterval.
Igal was heel erg aan het wijzen naar de fles al de hele tijd. En ik deed het alsof ik niet zag,
het is wel heel fijn om te zien
dat de mannen nog bij.
Dat Igal dat eerder doet dan ik.
Sorry, zo.
Heel lekker, jongens.
Maar maar eierenrecepten. Laten we het over recepten.
Maar moeten we het niet even hebben over welke wijn lekker bij eieren gaat?
Ik vind dat zo moeilijk.
Dat is namelijk echt heel erg
dat
lastig.
Dat is echt heel erg lastig. En,
maar misschien ook omdat je ei aan zich niet, dat eet je 's ochtends.
Nee, dus laten we
en s'avonds zit het ergens.
We hebben hier
maar ik kan best champagne drinken 's ochtends bij het ontbijt, hoor.
Nou, dat lijkt me prima.
Bij ei gaat het ook uitstekend.
Maar we hebben hier eiersalade met truffel. Dan ga je toch denken over wat past er met truffel. Dan denk je dat meer aan de truffel dan aan, de, aan het ei.
Ja, je bedoelt je truffelei wat je nu hier hebt.
Ja, en dat je dus vaak, ik bedoel, de smaakmaker van ei is eerder leidend in je wijnkeuze waarschijnlijk dan het ei zelf, of niet?
Oh, daar heb ik niet eens over nagedacht. Meestal drink ik niet echt veel wijn bij ei.
Nou, ei is natuurlijk een ontbijt. Ja, als je echt het ei als ei eet.
Nee, je kunt ook ei is ook een lunchgerecht. Nou ja, een mooie omelet.
Een tortilla of zo.
Ja, of een tortilla. Ja, maar een tortilla, dan zit je weer met aardappel.
Paprika in een ui. Ja, en dan ga je daar toch af. Dat bedoel ik. Dus het gaat toch ook.
Ei is wel een heel dienend product.
Ja.
Het gaat heel goed samen met anderen. Ja, heel
ondersteunend. Ja. Ondersteunend in heel veel. Ja. Maar het staat ook in mijn boek van. Er is een man.
De wilde keuken.
Het wilde eten.
Het wilde eten.
En daarin is dan een Spaanse chef die maakt eieren met worst en aardappelen. En die doet die alle drie apart frituren. En dat gooit je op het laatst bij elkaar. En dat is zo lekker. En dat ei, een beetje een soort gefrituurd ei, dat is echt waanzinnig. Het is ondersteunend, maar tegelijkertijd ook heel erg kenmerkend voor dat gerecht. Het is zo waanzinnig.
Vertel ook even over het Groningse scotch ei.
De eierbal. Ja. De eierbal, ja, dat is gewoon een
dat
ei.
Dat is echt Gronings gerecht,
Dat is echt Gronings gerecht. Is sterker nog, is opgenomen in het immaterieel erfgoed in Nederland. Het is eigenlijk gewoon een ei in een beslagje, zeg maar. En dan gefrituurd. En
dat haal je echt 's nachts als je uit de kroeg
dat
komt,
haal jij
bij de snacks
als jij bij de snackbar, als je een diagonaaltje doet van linksboven naar rechtsonder van alle loketjes, dan pak jij die eierbal als laatste.
Die ligt ook daar in Groningen.
Zo mooi, zo'n ei is zo vergevingsgezind. Ja. Enerzijds is het bekende cliché dat de chefs, als ze een nieuwe kok willen aannemen, dan laten ze een omelet bakken. Die moet mooi baveuze zijn. Ja, spreekt dat goed uit?
Ja, baveus, heel baveus. Ik vind
dan moet je heel langzaam garen en dan moet je over de randjes het ei heel langzaam laten lopen. Vooral niet te hard. Maar in het Midden-Oosten gooien ze gewoon olie in de pan. Laten ze goed heet worden. Mm-hmm. En dan tegenovergestelde gewoon op heel hoge temperatuur frituren ze dat spiegel-ei.
Ik doe dat ook heel vaak.
Ook super lekker.
En het is waanzinnig lekker. Ja. En wat wij deden dan bijvoorbeeld ook zo grappig. Hè? Shakshuka met ei. Wat wij vroeger gewoon op boerderij deden. Sorry, ik zit de hele tijd over die boerderij. Maar dat was een heel mooi, krachtig.
Dus jouw referentiekader, Jacques, dat maakt niks uit.
Wij hadden altijd één ontbijt om 7:00 even een snelle hap met een kop koffie. En om 9:30 hadden we dan gewoon het werkmansontbijt. En dat bestond dan. Dan deden we gewoon tomaten, uien, allerlei dingen in de pan. En daar gingen dan heel veel eieren overheen. En dan op een beetje
gewoon shakshuka van la lettre.
In Nederland tenminste. Wij deden dan niet daar allerlei heel veel van die kruiden in die zo tekenend zijn. Maar gewoon peperzout enzovoort. En af en toe wat paprika poeder. Maar dat was heerlijk. En zo'n ei. Mm-hmm. En dan gewoon lekker heet. En dan zo'n plak met al dat lekker zo gewoon op je bord geflikkerd. Lekker, man.
Ik vind eigenlijk roerei het lekkerste. En die maak ik, als ik de tijd heb, het allerliefst au bain-marie. Hebben jullie dat wel eens gedaan?
Nee.
Dat is namelijk heel grappig. Want als je hem, water op, daar op een pannetje. En dan doe je daar. En dan kluts ik de eieren van tevoren. Doe ik een beetje slagroom doorheen. En dan peper en zout. En dan doe ik dat in dat pannetje op het pannetje. Mm-hmm. En dan ga je wachten. En dan af en toe een beetje roeren. En dan komt er altijd, en ik doe dit, ik heb het al heel vaak gedaan, en toch komt er altijd een punt dat ik denk, het gaat niet meer gebeuren. Mm-hmm. En dan gebeurt het.
Ja, dat is het mooie, juist. Dat is het geduld van een hele, hele goede scrambled eggs, roerijeren. Ja, ja. Het duurt lang, het duurt lang. Ja. En op een gegeven moment zie je dat. Ja. En dan moet je heel voorzichtig met een hout, althans, ik doe het met een houten spatel zo, een beetje wegdrukken zo. En ja, ik doe er dan altijd nog wat bieslook doorheen. Of soms ook gewoon zalm, stiekem. Mm-hmm. Maar het is, je moet dat inderdaad zorgen. Dat mag niet aanbranden. Ik vind dat je scrambled eggs mogen niet aanbranden. Er mag geen bruin in zitten.
Dat moet gewoon heel fluweel.
Dat moet echt fluweel zijn. Ja. En over baveuze gesproken, dat moet baveuze zijn. Maar dat is heerlijk. Echt.
Maar nog zo'n voorbeeld. Het lekkerste gekookte ei is een eitje dat maar 5 minuutjes.
Natuurlijk. Hij moet nog net runny zijn.
Maar ik gooi in een pan uien schillen. Koffiebonen, wat thee en nog wat azijn en daar gaan eieren in. Die laat ik 4-5 uur koken. En je weet niet wat je hebt. Fantastisch! Maar je kan zoveel met eieren. Het is zo.
Wat gebeurt er dan met de structuur?
Het wordt juist, je denkt, het wordt steeds harder, maar het wordt uiteindelijk heel smeuig en zacht.
Maar er zijn, kijk, volgens mij als je het 6 minuten kookt, dan heb je wat heel veel mensen graag willen, namelijk dat het ei wit gestold is, mm-hmm, en dat het ei geel nog een beetje runny is. Mm-hmm. Want dat drellerige eiwit, ik vind heel vies. Volgens mij vinden heel veel mensen willen dat niet.
Terwijl het geen enkel probleem is.
Maar ik vind dat echt heel.
Was dat de wekker? Of
dit was de wekker, jongens.
We zijn wel weer klaar.
Ja.
Dit staat helemaal nergens op. Doen we part 2?
Ja, maar eieren, het is echt, dat kan niet in een half uur. Hè? Keukenkast.
Dit was de Keukenkast. Volgende keer een nieuw spannend ingrediënt. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Respect. Eieren zonder kuikendoden.